Baie welkom hier, my naam is Willie Breitenbach, ek is 'n afgetrede professor op hierdie dorp. Ek gaan met julle, ek sal die voorsitter wees vanmiddag, maar die ster wat op die show is, is Dirk Mutch wat hier langs my sit. Die rede hoekom ons hier is, weet julle allemaal, is hierdie boek, Dirk Mutch, End uit vir 'n onafhanklike Namibia. Dit is waaroor het gaan vanmiddag. Maar net vir julle iets vertel van Dirk Mutch, ek denk julle weet die meeste daarvan self. Hy is gebore in die distrik van Otjiwarongo, die 26ste januari 1928. 16de januari 1928. So hy is 88 jaar oud. Merkwaardige prestasie. Hierdie boek, waaroor ek nou enkele vrae gaan vra. Hy het in Windhoekskool gegaan, en hy het hier op Stellenbosch kom studeer en 'n BCom graad in 1947 gekry, toe helfte van hierdie gehoor nog net 'n twinkel in oupa se oog was. Dit is baie lang tyd gelede. Daarna het hy 'n rekenmeester in Windhoek geword en 'n plaasboer. Tot en met 1961. En dit is min of meer toe ek net in die hoërskool gekom het. Dit is 55 jaar gelede. Toe begin sy politieke loopbaan binne die Nasionale Party. En ek dink dis hier wat die boek nou gaan oorneem. En dan vir hom sê, vra, hy het nou wel sy loopbaan, groot politieke loopbaan gehad. Die Nasionale Party was sy tuiste gewees. Maar 16 jaar later, in 1977, het hy uitgestap uit die Nasionale Party. En hy het die Republikeinse Party gestig, dieselfde jaar. Ook in dieselfde jaar stigters lid gewees van die Demokratiese Toernale Alliansie, die DTA, waarvan die voorloper was die Toernale Gespreksgroep, wat in 75 begin het in Windhoek. En ek wil nou vir hom vraag, wat is die rede? Hoekom het hy boerdery gelos en die politiek toegetree?
Ja, Willie, ek moet nou eerlik vir jou sê, ek sê nou lieg as ek sê, dis lekker vir my om hier te wees, om aan die vraag van 'n slim professor blootgestel te word. Maar nou ja, ek sien kans daarvoor. In elk geval, dis oor na jou toe, jy moet my vra.
Goed. Dirk Mutch het 'n leiersfiguur gespeel, amper soos baie latere politikus in Suid-Afrika, wat ook weggebreek het van die Nasionale Party, en oral waar hy was, was hy 'n chairman gewees. En Dirk Mutch was ook oralste 'n chairman gewees, voorsitter. Hy was die chairman gewees, die voorsitter van die Toernale Gespreksgroep in 75 tot 77. Hy was die voorsitter gewees van die ministersraad van 80 tot 83. Hy was voorsitter van die DTA gewees, 77 tot 95, toe hy uitgetreed. Ek gaan later daarby terugkom. En dan was hy ook die stigterslid en die voorsitter gewees van die DMH groep, dit is die Democratic Media Holdings, wat vandag die eienaars is van twee belangrike dagkoerante in Namibia, die Republikein en die Algemene Zeitung. Nou, wat is die rede gewees om Dirk vir jou wegbreek in 1977 van die Nasionale Party af weggebreek? Het die Nasionale Party nie vir jou die visie gehad waarheen jy wou gaan nie? Of was daar ander redes gewees hoekom het die Nasionale Party vaarwel toegeroep het?
Ja, dit is nogal nie so maklike vraag om te antwoord nie, want het het 'n baie lang aanloop gehad. Jy weet, ek is 'n produk van die tyd waarin ek groot geword het. Ek is 'n produk van die geskiedenis, omdat ek van my kleins dae af in geskiedenis belang gestel het. Ek het altyd geglo, soos wat Eyre Hals gesê het, how can you ever hope to understand the world around you if you do not know how it came to be what it is? Ek wou altyd geweet het, as ek teruggekyk het aan my voorgeslagte geskiedenis, wat het hulle op bepaalde stadiums laat optree, soos hulle opgetree het. Want die mens en ook my voorvaders is produkte van hulle tyd, wat probleme van hulle tyd die hoofd bespied. Ek kon leer uit die geskiedenis, maar ek moes maar aangaande my eie besluite neem. Die hele story het begin, en ek wil nou nie na my kinderdae toe teruggaan nie. Toe ek in die politiek beland het, het ek op 'n baie moeilike tyd, dramatiese tyd daar gekom. Dit was 'n jaar gewees, toe Dr. Verwoerd een referendum laat hou het, om te besluit of die goedkeuring te kry van die mense van die land, om Suid-Afrika een republiek te maak. En anders is wat ons verwag het, as ons toe ook toegelaat om te stem. Maar dit het ons emotioneel betrokken laat raak by die republiek wording. En ander dinge wat in die tyd gebeur het is, sal julle baie goed onthou, Keita Minor in Natal, waar een klomp polismanne doodgemaak is. Dan het daar weer by Sharpeville na by vereniging opstande plaasgevind in Suid-Afrika, waar ook een klomp mense dood is. Ek kan die getalle nie onthou nie, maar by die 60 of 68 swart mense wat dood is. In diezelfde jaar het Harold Macmillan sy Winds of Change toespraak hier in Suid-Afrika kom hou en het ons onder blootgestel aan internationale druk. Ek het net besef, as jong politicus, ek kan nie op die stadium met antwoorde kom nie. Maar een ding het ek besef van die eerste dag af. Wat ook al die toekomst, as ons nie met die inwoners van die land onder mekaar kan vrede maak nie, sal ons nergens kom nie. Ons kan nie die geskiedenis omkeer nie. Ons kan dit recht maak, maar dan moet ons eerst met mekaar vrede maak. En dit is een baie moeilike proces wat ek van vroeg in my loopbaan het ek begin te praat van mense en mense verhoudinge. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek het begin te dink aan maniere om dit te doen, maar altyd teruggekom by mense verhoudinge. Ons kan nie probleme met wette oplos nie. Ons kan nie eers 'n probleem met 'n grondwet oplos nie. Ons kan dit nie met maatreëls en met oorlog reg maak nie. Menseverhouding is 'n verhouding tussen een mens en 'n ander een. En daar kan ons maar net terugval op die groot gebod van jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou ja, ek moet nou eerlijk vir jou sê, my naaste maak het nie vir my bloody makkelijk om hulle lief te heen nie. Hulle neek maar een bykie steen die stroom op, maar nou ja, dan byt ek maar weer een slag vast. En dan besluit ek, ek sal maar weer probeer. Maar dit was alles nie moeite werd. Nou het ons uiteindelijk by jou verhaal, Willie, kan ek nog aangaan?
Ja, kan nog aangaan.
Ek het op een laat stadium in my leven met die internationale politiek bekendis geneem. Ons het die bezoek gehad van Dr. Waldheim, die secretaris-generaal van die VVO hier om en by. Ek denk het was 72. En dit is opgevolgd door sy speciale verteenwoordiger Dr. Escher. En toe onverwachts het die eerste minister my gevra om hom te vergesel door die syde van Namibië. En toe besef ek, Boetie, jy is dom. Jy weet te min van die internationale gemeenskap af. En toe het ek vir John Foster gevra of ek besoek aan die VVO het kan bring. Wat ek daar belewe het, was een van die grootste skokke van my lewe. Ek het nie besef dat Suid-Afrika onder soveel druk is nie. Dat die wêreld teen Suid-Afrika is nie. En toe het ek met Karel van Heersberg en Pik Botha daar gepraat en gesê, julle het altyd so mooi gepraat van die mense van Suidwes met selfbesluit. Ek dink julle moet nou vir ons 'n kans gee. En so het ek teruggekom en met John Foster gepraat en hy het vir my die toestemming gegee om met 'n toer na die beraad te begin. Vriende, dit mag miskien vir julle allemaal Renisius. Anders is wat die meeste mense om onthou. As het nie vir John Foster was nie, sou die geskiedenis van Namibië totaal anders verloop het. Hy het my ondersteun in my poging om 'n vreedsame oplossing te vind tot hy in 1978 uitgetree het. Hy het self begin met 'n detente beleid in Afrika. Hy het met Kaunda op die brug by Pretoria, by Sambesi, Victoria Valle gepraat. Hy was teen inmenging in Angola. Hy het enige vorm van geweld in oorlog het hy tegestaan en hom laat ompraat ongelukkig deur sy militaire raadgevers en later de minister, eerste minister P.W. Botha.
Kan ek net hier inkom, miskien? So John Foster het een rol...
Ek kom nou met die punt wat u gevra het.
Dan die volgende vraag is net, John Foster het een constructieve rol gespeel om die toernale gesprekke te laat voortgaan. Later was daar twee ander leiers met wie hy dikwels koppe gestamp het. Al twee se vanne is Botha, Pik Botha en P.W. Botha. Met wie jy die hardste koppe gestamp van die twee?
Kan jy onthou? As jy die biografie van Foster lees wat sy biografus geskryf het, hoe dat hy eindelijk nie die mens was wat ons gedink het hy is. Hy het eindelijk, ek weet jylle geloof dat nie, maar hy is vredeliewende mens. Hy was net 'n bloody harde politicus. Jy mis nie met hom op die verhoog die gehoor en kracht meet nie. Maar net in my... En so het die toernaal begin. Nou, ek wil my nou baie haas om by die antwoord op die vraag te kom. Die toernaal beraad was een eerlijke poging. Dit was regtig een goeie begin. Maar my collega's in die Nationale Partij wou die swart mense verneek. Hulle het probeer om een stelsel op hulle af te dwing, wat eindelijk maar net een voortsetting van die ou beleid was. En ons het vir etelike jare daaroor argumenteer. Maar op die eind van die dag, toe hulle moes kom by die afsonderlijke thuislande, toe het ek vir hulle een vraag gevra, waar is die blanke thuisland? Toe sê hulle die hele Suidwes-Afrika buiten die swart state. Toe sê ek, en hoeveel wit mense bly in daai thuisland? En hoeveel zwart mense bly daar? Ek hulle vir my nie, daar is baie zwart mense, maar hulle moet maar naar die thuislande toe gaan. Toe sê ek, en wie gaan die werk doen? Vra hulle, wat daar die zwart is wat nou in hierdie blanke thuisland moet bly? Gaan hulle stemreg het? Toe sê hulle vir my nie. Sê met andere woorde, jy wil vir my sê dat die meerderheid van die zwart mense in die sogenaamde blanke thuisland gaan hulle onderwerp aan blanke wette, toe sê hulle vir my ja. En daar het die probleem begin wat tot ernstige twyfel gelei het. Nou wil ek dit ook sê. Die spanning het so hoog geloop dat John Foster toe vir P.W. en vir Pik Winter toe gestuur het. Om vir A. du Plessis te vra om uit die politiek te tree sodat ek kan oorneem. Soveel sympathie het hy met my poging gehad dat hy vir hulle, wat hy vir hom gevra het om uit te doen, wat du Plessis natuurlijk nie kan doen nie. Dit het vir hom gesê na my collega, as jy nie wil uitreen nie, dan maak jy nou die probleem in die partij reg. En toe het ons gegaan en ons het gesê, roep jou mense by mekaar en maak vrede. Toe het ons by mekaar geroep op 'n kokosvergadering, en het was van die enig eerste oomblik af duidelik, hy soek nie vrede nie. Hy voel gekrenk en hy wil my terugbetaal. En dit het tot ewige argumente gelei, ek gaan in die besonderhede nie. Dit is so raf gegaan dat een van ons lede later het 'n emosie van wantroue, 'n emosie van vertroue in die leier gestel het. Hoopende dat niemand bereid sal wees om teen emosie of vertroue te stem nie. En 7 van ons het dit toe gedoen. En dit was die eind van die Nasionale Partytse Eenheid. Dit het toe kongres toe gegaan waar 78 van ons uitgestap het. Basies, en baie kort, dit het door die confrontatie gelei. Ons het nie eind uit die eerlijke pad met die inwoners van die land geloop nie.
En toe stap jy uit, Werner Neef saam met jou en nog 6 ander, en toe het jy die bynaam gekry van die stapper, kan jy dit onthou? Kan jy onthou toe jy en Jannie Geldenhuys in 'n aeroplein gery het, en jy moes whisky bestel, watter whisky het jy gekies?
Ek dink jy moet vir my kyk as jy pas.
Ek sê, en toe het jy saam met Jannie Geldenhuys op 'n vliegtuig gery, van Windhoek af Johannesburg toe, en toe kom die lugwaardin verby en vir jou en Jannie vra of jylle 'n dop wil hê, toe sê jylle whisky. En watter whisky het jy gekry? Jy kon kies tussen Bells en Johnny Walker.
Ja, kyk, ek wil nou sê, jy lok my nou uit om iets van die Weermacht te sê.
Nee, ek lok jou uit om iets van whisky te sê.
Ek gaan jou antwoord, jy doen nou vir my een vraag gevraag.
Jy moet iets van whisky sê.
Ek gaan jou nou antwoord, jy weet... Die groot stryd wat vandag nog aan die gang is om te besluit wie die oorlog gewen het.
Nee, ek gaan later daarby kom.
Maar wacht nou, Johnny Walker, ja.
Hoekom? Hoekom het jy Johnny Walker gekies?
Ek en Jannie Geldenhuys het op 'n vliegtuig langs mekaar gesit. Toe wil ons iets bestel en toe sê hy, meneer Mats, hier sal weker Johnny Walker verkies, want het is meer sy stijl.
Die stapper, jy sien, die stapper.
Nou, die stapper, jy het ja. Gestapper. So, maar hy het nog een ander ding ook gesê. Hy het gesê, die mense van Namibie beklei onder mekaar, omdat hy nie weet waar het gaan nie. Ons het blij die goed gebeurd waar het gaan.
Hoor jy, so kom ons praat een bykie. Jy het nou gesê, kan jy hoor as ek so praat? So? Goed. Behalwe nou vir die Nationale Partij Suid-Afrika, dit is nou die 2 botas, die Verenigde Nasies, en dan was daar SWAPO altyd in die agtergrond. Die interne skikking wat julle gestreef het. Het julle ooit voorsien dat SWAPO eventueel sou deelneem aan so 'n skikking, of het julle gedink julle kan 'n plan aftrek vir onafhanklikwording vir Namibia, sonder dat SWAPO daaraan deelneem?
Nee, dit was nie moontlik nie. Geen oplossing sonder, geen demokratiese oplossing sou moontlik wees tensy SWAPO aan 'n demokratiese verkiesing kan deelneem en bereid is om daaraan deel te neem nie. Maar hulle het aanvanklik uit die aard van die saak geweier. Net soos wat die Nasionale Party van DS is ook nie 'n regtig demokratiese verkiesing beweer nie. Hulle het 'n referendum gehou, maar net blankers kon daarin stem. Maar nee, ons moes uiteindelik by die punt kom dat die oorlogvoerende groepe moes besluit om hulle oorlog te los en aan 'n verkiesing deel te neem. En dit het baie lang geneem, ek byna 10 jaar. Maar uiteindelik het SWAPO gesê hy sal deelneem en P.W. Botha kon met reg aan die internasionale gemeenskap sê, die binnenlandse partye het hulle self te gunste van die verkiesing verklaar. Jy weet, dit was baie moeilik vir hom op daai stadium, hy het met arbitreer nie te doen gehad. Hy mis ook maar baie verzichtig loop, om nie sommer die indruk te skep, hy geest nie meer by weg nie. So, hy moes ook verzichtig wees, maar die werk wat ons binnenlands gedoen het om die blankes te oortuig dat onafhanklikheid in die verkiesing selfs op die risiko af dat SWAPO die verkiesing kan wen, die enigste oplossing is. En hy kon dit gelukkig sê dat ons het saamgestem dat dit gedoen kan word. En so het die verkiesing toe uiteindelik met SWAPO se samenwerking plaasgevind. Maar die verkiesingsproklamasie het gelei dat die grondwet moet met de 2/3 meerderheid aanvaard worden. En Swaap heeft het niet gemaakt. Die DDA en die andere partijen samen heeft meer dan 1/3 van die stemmen gekregen. Als gevolg van die harde werk van ons vooraf. Dit het betekent dat ons grondwet met eenparig aanvaard wordt. Ons moest hem met consensus aanvaard. En ons heeft het recht gekregen.
Ja, en jij beschrijft. Je beschrijft ook in jouw boek van hoe die grondwetschrijvende proces. Na afloop van die verkiezing. Die ene wat Swapo gewen het, maar met minder dan 2/3, net 57%. Die DTA het 28% gekry. Merkwaardig baie goed vir daai tyd. 11 partye het daaraan deelgeneem. Maar toe kom die grondwetskrywende proses en daar het jy 'n besondere verhouding gehad met van die verteenwoordigers van Swapo. Dit word gesê dat is jy en Hage Geingob wat die hoofrolle gespeel het. Is dit waar?
Ja. Ek het in my boek geskrywe die grondskrywende proses saam met voormalige militante opponente was een van die grootste voorregte wat ek ooit gehad het. Jy weet, ek kan dit eintlik nie beskryf nie. Van die heel eerste dag af wat ons daar om die tafel gaan sit het, het ons die verlede vergeet. En ons het besluit, nou is dit ons land se toekoms wat op die spel is. En nou moet ons die beste vir ons land doen. En ons het dit gedoen. Hage Geingob, wat nou op die oomblik die eerste die president is, was die voorsitter. En ek sê dit vir Armer, hy was 'n fantastiese voorsitter. Hy was onpartydig, ek het baie keer gesê, hy is 'n konsensusmaker. En ek wil vir u sê, ons het nooit werklik beklei nie. Ons het koppe by mekaar gesit, ons het verskil. Ek het begin deur, kyk ons het mos nou die klomp partye wat voorstelle gemaak het, grondwette. Swaapo het een gehad, ons het 'n volledige een gehad, die DTA en van die ander partye ook. Toe het ek voorgestel dat ons Swaapo se grondwet as die werkspapier gebruik. Van my eie collega's het amper van het stoel afgeval. Sê nie, ons gebruik hulle, is 'n volledige grondwet, ons stem is nie saam daarmee nie. Dan kritiseer ons hulle grondwet. Dan vat ons hom artikel vir artikel. En ons het hom verander. Ons het hom baie verander. Aanvankelijk wou hulle een uit en uit uitvoerende staatspresident met absolute magte. Ons het dit verander. Ons het 3-kamer parlement deurgekry. Ons het dit deurgekry dat daar handvest van fundamentele regte in die grondwet is. Ons het dit reg gekry dat daar respect moet wees vir mense se taal en kultuur. En dit is vandag nog so. Dit is nie vandag 'n sonde om Afrikaans te praat nie. Ons het net een amptelike taal waarmee ek ook saamgestem het. Ek verstaan, in Suid-Afrika is daar 11 amptelike tale, of ek weet nie hoeveel nie. Is nie werkbaar nie. Dis nie werkbaar nie. Want wat er een is nou die eerste. Maar wil je om kort te wees, ons het ongelooflike grondwet. En hy word aanvaard deur almal in ons land. Hy word nie altyd streng toegepas nie.
Kom ons kom net 'n bietjie terug, net voor daardie proses. Jy skryf in jou boek dat jy het maar spanningsvolle tye gehad, byvoorbeeld met, ek is nie seker of dit ons buitelandse sake of die departement verdediging was, of dit van die verskeie administrateurs-generaals was nie, wat begin het met Tony Steyn en later geëindig het met Louis Pienaar. Met wie van hulle het jy die beste oor die weg gekom? Wie het jou visie gedeel? Buitelandse sake, verdediging of watter van die AG's?
Jy vraag my nou een moeilike vraag, ek wonder nou of ek nou vir jou gaan gelukkig maak met die antwoord. Tony Steyn, ja, hy was alright.
Oké, en
eerste ene.
Oké, nou kom ons dan by Gerrit Viljoen, was hy alright?
Hy was nog voor Gerrit Viljoen.
Oké, en Dani Hoog, was hy alright?
Kyk, Suid-Afrika het baie snaakse dinge gedoen. Voordat hulle resolusie 435 aanvaar het, die skikkingsvoorstel, toe Pik Botha, slim diplomaat, hy het baie kastanjes uit die vuur gekrap vir Suid-Afrika by die 44, dit moet ek jy sê. Hy was nie altyd baie geloofwaardig nie, maar hy het baie dinge reg gekry wat ek nie gedink het, hy sal reg kry nie. Toe hulle nou die westerse skikplan aanvaar, toe die skikplan bepaal, dat gedurende die oorgangsperiode sal daar een administrateur-generaal wees wat die land regeer. Ons het geoorweeg of die partijen dit sal doen of een gemengde regering sal wees, maar uiteindelik het ons besluit dat een administrateur-generaal sal wees. Toe gaan Pik en hy stel sommer vir teen die tuin aan voor 4-5 nog goedgekeur is. Ja, slim move gewees. Maar dit beteken toe dat Tenie Steyn in die land aankom voor die implementering en een soort van een eenmansregering vorm. Hy het goed gedoen. Naam het gekom Gerrit Viljoen. Gerrit Viljoen het, goeie vriend van my, het die tweede vlak overhede kom instel, ook heeltemal voorbarig. Het was my huis gestuur om dit te gaan doen. Willie van Niekerk was daar toe P.W. Botha my eerste regerings, interim regering ontbind het. Die rede was, hy het eerst van ons wetgevende bevoegdhede gegeef P.W. omdat hy nie geweet het wat hy moet daar verkose regering van 78 moet maak. Hy daar is John Foster het met sy verkiesing uitgeskryf van 78, toe okay. Wen die DTA. Toe het hy van ons wetgevende bevoegdheid gegeef. Toe maak ek een wet in 79, wat woongebiede en alle openbare inrichtings opstel vir alle rasse. Dat mense kan bly waar hulle wil. Toe was P.W. bietjie die helling vir my gewees. En hy het toe na lang gestuid die intussentijdse regering ontbind. Nou ja, jy weet, en toe vir die tyd lang die AG toe as het ware alleen regeer. Maar net in min, toe Louis van die kerk gekom en hy het...
Willie van die kerk.
Billy van die kerk gekom. En hy het toe gekonkel met een paar van my paar collega's wat buiten die DTA was. En toe kom P.W. en hy kreeg toe een regering van nationale eenheid. Precies wat hy wou gehad het. Want daar is nou meer partijen betrokken. Het het nie gewerk nie, maar die regering het aangehou tot en met onafhankelijkheid toe het hy ontbind sonder dat hy veel recht gekreeg. Maar die belangrike ding was, dit is nie die AG's nie. Louis Pienaar, dit was nie lekker om met hom saam te werk nie. Want hy het my allerhande byname geveel, gesê ek het nie meer die ondersteuning van die mense nie, het gepraat van die Madziaanse tydperk en Madziaanse logika enzovoorts. Maar die feit is net van die saak dat ons het toe op een stadium gekom wat ons geweet het een verkiesing kom. Nou, wanneer een verkiesing vir jou wag op een een mens, een stembasis, en jy weet, jy moet tenminste 1/3 van die stemme kry, dan kan jy met een beleid kom wat nog apartheid gebaseerd is. Of jy nou daarvan hou of nie. Niks kon erger gewees het vir ons as om minder as 1/3 van die stemme te kry. En ook aangesien hoe groot die risiko ook al was. So waarop kom dit neer? Ons moes een groot deel van die swart kieserskorps aan ons kant kry. En met die apartheid gebaseerde stelsel het ons nie een katse kans gehad nie.
Goed, dan net een vraagie. Bietjie voor daai tyd was daar 'n episode gewees rondom Dan Prinsloo en Brigadier C.O. May, het hulle op jou gespioneer en indien wel namens wie?
Man, ek kan nie vir jou van al die spioene noem wat die DTA infiltreer het nie. Maar klomp van hulle het so al jare gekom. Ek weet nie hoe hulle daar gekom het nie. Ek weet nie hoe veel my daar gekom het nie. Hy was 'n brigadier in die Weermag. En eendag bied hy ons aan as organiseerder vir die DTA. En, nou ja,
was Namibia of Suidwes op daai stadium 'n onveilige plek? Want ek dink byvoorbeeld aan jou boesemvriend tot op 'n stadium binne die DTA was Clemens Kapoor gewees. Hy's vermoor.
Wel, ek kan jou sê, natuurlik, ons het die DTA uit gedurende die volle duur van die oorlog in Ouwambuland politiek georganiseer. Ons het met gewone voertuie daar rondgery waar ons elke dag een landmeid kon aantrap en waar ons elke dag in een Swapo-lokval kon inloop. Clemens Kapoor, Toiba Shagaya en ja, eerstens was het geweest. Ja, drie van het president is doodgeschiet. Ek ja, was op Swapo's moord.
Kapoor was van Nudo geweest.
Njoba.
Ja, nee, Clemens Kapoor. Hij was van Nudo. Sam Nujoma was natuurlijk van die Ubambos geweest.
Ja, nee, Sam Nujoma was de redder geweest. Nee, ek en hij het mekaar bij die VVO ontmoet. En ons twee het samen begin met die gedachte van het beraad.
Ja.
Hij het in 1973, toen ik bij die VVO was, was hij toevallig ook daar, maar op zijn eie. Hij had een baie slechte ontvangst gehad, want op dat stadium reeds het die VVO Swapo erken als die true and authentic representatives van Namibia. En hij was baie ontsteld daarover. En toen ik hem een aand in zijn hotelkamer gaan bezoeken, voor hem gezegd, Clemens, dat lijkt niet voor mij, jy is baie welkom hier nie, ik ook niet. Kom ons saam probeer iets doen. Kom ons soek een vreedsame oplossing. Kom ons maak een einde aan die oorlog. Is dit dieroorlog, dat kost baie geld, dat kost baie mense lewens. En so het die hele proces van samenwerking eindelijk basis begin. Dus toe wat ek op pad terug met John Foster gepraat het en toestemming gekry het om aan te gaan met die toer naar de beraad.
Goed,
maar dit was nie veilig nie, natuurlijk was dit nie veilig nie.
Oké, okay, Clemens Kapoor is vermoor in Windhoek. Is sy moordenaar ooit opgespoor?
Nee, nie een van die moordenaars van DTA-leiers is ooit opgespoor nie.
Nog iemand, een hoë profiel persoon wat vermoor is, Anton Lubowski, weet hom doodgemaak?
Nee, niemand weet nie. Moordenaars in ons land is nooit opgespoor nie. Daar is hoeveel hoofdmannen vermoor? 28, denk ik. Hy is nooit opgespoor nie. Nou ja, Swapo kan natuurlijk verantwoordelijk gehou word vir van hulle. Maar Swapo sou massief vir Anton Lubowski doodgemaak het. Ek kan me nie voorstel. So, daar is baie dinge wat ons nie weet nie, wat ons ook nie verstaan nie. Maar dit was maar een deur mekaar spulletjie.
Net so voor die verkiesings was daar skielik, het ou vriend van jou Werner Neef weggebreek van die DTA, saam met Pieter Kalangula, om een nieuwe partij te begin met die naam van die Christen-Democraten Actie. Wie se initiatief was dit geweest?
Kijk, daai poging is mis verskillende kere. Kijk, PW het mis nou nie van die DTA gehou nie. Hy het een meer verteenwoordigende regering gesoek. En toe het hy, seker nie self nie, maar door sy agente, met Werner Neef en Pieter Kalangula begin konkel. Verbreek hulle weg van die DTA af, om my eie partij te begin. Maar het nergens gekom nie, en daarop volgende, in die finale verkiesing het land nie stemme gekry nie.
Ja, het 1% gekry. 1.
Ja.
Een teerpuntjie. Toe kom die verkiesings in 1989. Een van die redes wat mense wat nou 20 jaar hindsight het, terugskouend sê, is omdat die Suid-Afrikaanse regering julle befonds het met 60 miljoen rand. Waar of onwaar?
Waar?
Waar of onwaar dat 60 miljoen rand van julle verkiesingsgeld, die DTA in 89, het gekom van die RSA?
Ja, nie is nie geheim nie. Daar is niks geheim aan verbonden nie.
Wat is die story hierachter?
Ja. Ons het die verkiesing onder groot risiko aanvaar in 89. Tot op daai stadium sou die oorlog by wijze van die oplossing by oorlog by wijze van geweld geskiet. Dat was 'n oorlog. 'N dier oorlog in terme van mensenlevens en in terme van geld. En toen ons uiteindelijk besluit het, ons gaan aanvaar, ons die DTA aanvaar, een vrije rechtvaardige verkiezing, vrij en rechtvaardig, zoals het werd genoemd, onder VVO toesig, het ons besef dat SWAPO die wereld aan de kant het. En ons het niet, die wereld was ons aan SWAPO's kant, voor alle praktische doelinders. Toen ik met die eerste minister gaan praten, ik van ze luister, het ons een gezamenlijke vijand of het ons niet? Veg ons en ons ziens en ons ondersteuners, veg maar samen met jullie tegen SWAPO. Hoe denk jullie, waar gaan ons die geld vandaan krijgen om een verkiezing tegen SWAPO te veg wat miljoenen tot zijn beschikking heeft? Is jullie bereid om voor ons die geld te geven of niet? Ons is vernoten in een gemeenschappelijke oorlog. Ons vecht was tegen een gemeenschappelijke vijand. Wil jullie nou van mij zeggen, jullie gaan ons nu alleen los om die oorlog voor te zetten. Toen hebben van mij gezegd, nee, maar goed, hulle sal voor ons geld geven, maar, hulle kan nie net voor die DTA geld geven. Nie. Dan moet ons aanvaar, hulle sal voor alle politieke partijen geld geven. Hulle het nie gesê vir SWAPO ook nie. Maar ek sal nie verbaas wees as hulle vir SWAPO ook geld gegee het nie. Maar ek kan dit nie bevestig nie. Toe het ek gesê, baie dankie. Ek aanvaar dit. En ek het dit achterna openlik erken en ek het pik bote uit toe later en het heb ek die boei daarvan gemaakt. Soas of hy, jy weet, pik was. Wou altyd graag vir hom groot op erkenning kry vir wat in hom weer gebeur het. Ek het een slag by die Afrikaanse Universiteit van Suid-Afrika, nee, die Randse Afrikaanse Universiteit gesê, die moeilijkheid met pikwater is, hy wil die lijk op elke begrafenis en die bruidegom op elke bruiloop wees. Nou, dit is ongelukkig so, hy wou baie graag die indruk skep dat hy nu al hierdie dinge gereeld georganiseer het. Maar wil jy, ek vraag nie verskoning nie. Dit is al geld wat ons gehad het, behalwe dat ons eie mense hard gewerk het om soveel as moeilijk geld in te samel. Maar dit was het druppel in die emmer. Ons kon nooit, nooit die verkiezing geveg het sonder geld.
Ja, die verkiezing is vooraf gegaan door 13 jaar langse bosoorlog, grensoorlog. Ek was self daar as 'n troepie gewees. Van 75 met die eerste aanval in Angola tot 88 na Kwito Karnaval, was die oorlog die moeite werd?
Ja. Kom ek begin julle voor. Wat se oorlog was dit? Dit was nie soos algemeen hier in Suid-Afrika gedink as 'n grensoorlog nie. Die veiligheid van die inwoners was tot in 1974 in die hande van die polisie. Die Zuidwestpolisie. Met die slag van die gevecht van Ongolombasje het een klompie Zuid-Afrikaanse politiemannen, nee, weermachtmannen, wat onder die vaandel van die politie hulle het geattesteerd as politiemannen kom help met die gevecht. Maar in 1974, toe die weermacht oorgeneem het van die politie op die grens, het hulle direct oor die grens in Angola aan en betrokken geraak aanvankelijk in die strijd voor de rebellen tegen die Portugese regering. En achterna met die onafhankelijkwording van Angola was hulle direct betrokken bij die gevecht tussen die rebellengroepen en het UNITA ondersteun. P.W. Botha het self gesê dit is een totale aanslag tegen Suid-Afrika. So ek moes ongelukkig partij keer in Suid-Afrika het verenigings- en universiteiten toegesprek. De vrouwenvereniging van my gevra, hoekom moet ons seuns op julle grens veg? Net baie ongelukkig gemaakt. Dit was nie ons grens nie, dit was maar toevallig, ons was die slagveld. Die oorlog het gegaan en het het gegaan met die behulp van Amerika. Het gegaan oor Russische, Kubaanse het die oosterse magte wat in Angola ingekom het. Nou, ek wil nou 'n bietjie meer sê van die weermag. Kyk, ek sou nou mos baie ondankbaar wees. As ek sê dat hulle, as ek nie erken dat hulle teenwoordigheid daar ook my lewe veiliger gemaak het om aan te gaan met my politieke veldtog nie. Dit was nie primêr so bedoel nie, maar dit maak nie saak nie. Hulle het vir ons in die proses tyd gegee. So almal van Suid-Afrikaners wat daar gaan diens doen, dit het ek al by herhaling gesê, baie dankie. Ek dink julle is in die oorlog betrokke geraak wat miskien nie baie slim was nie. Hoekom nou gaan in? John Foster wou nie. Ek kan dit vandag vir julle sê dat alle getuienis, en ek weet dit ook, hy was nie ten gunste van die inval in Angola nie. En hy het dit ook nie saamgeval nie, want onthou nou net, dieselfde jaar wat die weermag in Angola ingegaan het, operasie Savannah, het John Foster met sy uitwaartse beleid begin. Die stink goed strook moes nie, in genaamd nie. Maar, nou ja, gelukkig kon ons die oorlog beëindig.
Tweede, derde, laaste vraag. Ek dink so lang kan jy vraag, ek gaan het nou vir julle vraag, of julle, van meneer Matje, vraag jy of twee wil vraag. Die boek, hierdie ene, daar ene, is beskikbaar hier so by die ATKV tent, net so om die draai. Is harde bandboek, 551 bladsye, is R350, is moeite werd. Hierdie boek, die oorlog was verby in 1990. Jy het uit die politiek uitgetree in 1995. Hierdie boek is eers gepubliseer in verlede jaar, 2015. Hoekom 'n kwart eeuw gewag? Hoekom 25 jaar gewag?
Kyk, dis die laaste ding wat ek ooit oorweeg het is om 'n boek te skryf. Ek is geen skrywer nie. Ek is nie 'n geskiedenismaker nie en ek is nie 'n geskiedenisskrywer nie. Ek het in die begin gesê, ek het meer geleer uit die geskiedenis as wat ek kon skryf. Jy weet, Ian Rouse het gesê, how can you understand the world of affairs around you if you do not know how it came to be what it is? I always wanted to know how it came to what it is. Ek wil weet hoekom die dinge gebeur het. Maar ek het nooit lus gehad na lang politieke loopbaan. Ek het so bietjie skepties oor autobiografie gewees. Dit het vir my so bietjie na selfverdeerliking geklink. Maar wat my toe uiteindelik finaal het beweeg het, ek het gedink die geskiedenis van Namibië moet geskryf word. En ek het wragtig gehoop iemand gaan het skryf. En toe kom die boeke uit. Toe is het eerste instantie Jannie Geldenhuis' boek en het gaan oor die oorlog. Toe kom Magnus Landse boek en het gaan oor die oorlog. Niks van ons binnenlandse proces nie. Toe kom F.W. de Klerk'se boek, niks oor die binnenlandse proces nie. En so het een na die ander die boeken uitgekom. Radio Savannah, Operatie Savannah. En allemaal, en toe het ek dan besluit, nie machtig, totaal meer recht nie. Nou, en toe het ander mense met my beginne praat, en uiteindelik op ouderdom van oor die 80, toe het ek besluit, nou ja, ek het nou nie 'n keuse nie, ek moet nou maar skrywe. Ja, en dis dit.
Watse bronne het jy gebruik, of het jy maar op die plaas self die bronne aangehou? Indien wel, as die bronne bestaan, waar gaan dit heen? Eendag, as Dirk Mudge nie meer hier is nie.
Kyk, wat ook, ek skryf in die boek een hoofdstuk oor die grondwet. Praat ek van een verlore hoofdstuk in ons geskiedenis. Die grondwet skrywende vergadering het vir 80 dae gesit. Daar is notules daarvan gehou, prachtige bind, verbatim. Dit is nooit gepubliseer nie, hoekom nie? Die regering beskou dit as geklassificeerde dokument. Ek kan nie daarmee saamstem nie. Dan het ons die notules van die wetgevende vergadering Ons het die notules van die komitee wat John Foster bijeengeroep het om oor die toekomst te besluit of daar een verkiezing sal wees of daar een toernooi sal wees. Allerlei goed is beskikbaar. My moeilikheid is ek self, Ad van Wyk, wat die eerste boekie oor my geschiedenis geskryf het, die Reenmaker van Zuidwest, het vir my eendag gevra, maar het jy dan bloody wel niks geskryf nie, het jy nie eens een brief geskryf nie, want jy het nie dokumente nie. Dit is eintlik waar, ek het baie min dokumente, ek het nie van korantknipsels gebruik gemaakt nie, nooit nie. Maar die wat ek van gebruik gemaakt het, is daar een lys van achter in die boek. Die dokumente is beskikbaar. En ek het nou besluit dat ten minste die notules van die grondwetskrywende vergadering gaan ek vir die archiewe gee as die regering dit nie doen.
Watter archiewe? Bloemfontein of waar?
Excuse me?
Nou, watter archiewe? Die eie tydse geskiedenis
nee, Bloemfontein? Nee, ek sal dit in Windhoek gee.
Windhoek, gaan dit ja, in Windhoek wees?
Ja, ek gaan dit gee. Maar ek wil nog verder sê, as daar jong studenten is wat belangstel dalk om oor constitution making te skrywe, sal ek hulle help om insaag te kry na die dokumente. As hulle het saam met my boek die dokumente kan lees, kan hulle baie goeie idee kry van hoe dit hulle gedoen moet word. Ek dink regtig dis die moeite werd.
Een van julle adviseurs, daar was drie Cheskels en Wiegers en Gerrit Erasmus. Is Gerrit Erasmus vanmiddag hierso? Want hy het julle gehelp, kan jy hom onthou?
Kijk aan wat ek nou een bykie hartseer door is. Ek het nou gedink, as ek nou vandag hier kom, sal ek daarom. Ek het gehoop as er nog een paar van my vrienden wees, wat saam met my die pad geloop het. Maar nou is hulle allemaal dood. Ek sien nou vir Appie Lou hierso. Maar hy was toch een lekker jong man daai tyd geweest. Nou sing ek altijd vir my kinders die liedjie van Old Man River en poor old Joe. Ken julle dit? Gone are the days when I was young and gay. Gone are my friends from the cotton fields away. Gone from this earth to a better place I know. I can hear the gentle voices calling poor old Joe, and dis nou ek.
Well, well.
Nou ek wil nog iets meer vir jou. Kom ons maak het nou een bietjie meer lucht.
Is daar iemand wat een vraagje het? Ons het 10 minuten, 2 of 3 vraagjes uit die gehoor het. Ons sal die machine so aanskakel dat ons hele goed kan hoor. Dan gaan ek die vraagie vraag. Die DTA was een machtige partij in 89. 28% van die stemme getrek. Verlede jaarse verkiesing minder as 5%. Wat het fout gegaan?
Ja, is een hartseer story, Willie. Is een baie hartseer story. Ek moet ook baie voorzichtig wees om te sê, dis sê dat ek uitgetree het, wat die DTA achteruit gegaan het. Maar ek kan vir jou dit sê, dit is baie moeilik om een partij by mekaar te hou, as hulle eers sterk geword het, en dan begin jy met een leierskapstrijd. Ek het in 2003 die partij uitgetree en gaan rus. Ja, hulle het 21 lede in die parlement gehad, toe ek uitgetreed.
Ja, so dit is een geval van...
Ek dink die fout wat ons gemaakt het. Miskien. Op een stadium het ek gevoel dat my RP ondersteuners kan nie vir twee partijen werk nie. Werk vir die RP en werk vir die DTA. Toe het ons gesluit, die RP moet dormant gaan. En die DTA, hulle moet hulle gewig achter die DTA ingooi. En met die verdwijning van die RP die ding verkeerd geloop. Ons met die ervaring van die politieke partij organiseer, het toe een bykie van die toneel verdwijn. En ook wat die ervaring het om vermoed om geld bij elkaar te maken. Maar ja, ik het in mijn boek sluit ik af om te zeggen of hulle nog een rol had om te spelen. Ik weet niet. Ik kan daar niks meer aan doen, maar ons het gelukkig daarom onze rol gespeeld. En dat is al wat belangrijk is.
Laatste vraagje. Feitelijk al die bevrijdingspartijen, ZANU-PF, Botswana Democratic Party, die ANC in Zuid-Afrika, gaan ondertoe. Hulle gaan zuid, zoals gezegd wordt in vandaag zijn jong taal. Maar SWAPO gaan nooit. SWAPO heeft nog nooit zo'n ver oorwinning behaald zoals verleden jaar. Waaraan is dit te danken of te wijten?
Kijk, ik denk, daar zijn een paar redenen daarvoor. Een van die redenen is dat SWAPO doen niet te slecht. Hij doet niet te slecht. Ik heb zo ver gaan om te zeggen dat het bij blanke soort SWAPO stem doen. Hage Geinkop maakt een goede indruk. Hij zit niet makkelijk een voet verkeerd. Nie. En ik denk daar is niet een groot feit aan. Hier bij jullie lijkt het voor mij een heelse feit aan die gang. Ik denk dat bij ons is niet op die ogenblik een vreselijke gevecht aan die gang. Nie. Die partijtjes troef elkaar met een paar dingen wat nog gedaan moet worden en niet gedaan is. Nie. Maar daar is niet emotie meer in die politiek. Nie. Dat lijkt voor mij hier, ik ga het maar een beetje emotioneel betijden, maar ik laat mij niet over die hele dingen uit.
Klaar maar. Is daar iemand? Ja, daar zo.
Meneer Mats, eerstens, baie dankie, dat was een groot voorrecht om naar jou te luisteren. Ik wil nou een vraag vragen. Ons weet allemaal dat die verhouding tussen verschillende kleuren in Zuid-Afrika is heel wat zwakker op die stadium, of kom ik stel het zo, Namibië baie beter als hier. Nou wil ik graag vragen, waar het julle reg gedoen, of moet ik vragen, waar het ons verkeerd gedoen? Wat is jouw opinie?
Wat zei je?
Vraag is, rassenverhoudings, en in het algemeen gaan dit beter in Namibia, waar en hoe het hulle dit recht gekry? SWAPO, waar en hoe het hulle dit recht gekry? Vergelijking met ons, wat dinge oonskynlik verkeerd kry.
Kijk, om verhoudingen te verbeter, is nie makkelijk nie. En ek sê altyd die voorreg en die voordeel wat ons gehad het. Die demokrasie het nie by ons oornag gekom nie. Je moet onthou die toerenaar uit vergader 75. Ons het 15 jaar aanloop gehad naar onafhankelijkheid toe. En 15 jaar waren onze verhoudingen kon verbeter. Ons kon het daar nog meer en beter gedoen het. Nu moet ik nou voor jou, ik ga me nou niet uitlaten oor julle proces in Zuid-Afrika. Nee. Dat is niet mijn bezigheid niet. Maar ik zei om verhoudingen recht te stellen, krijg je niet oornag recht. Nie. Je kan niet besluiten, je gaat over een jaar onafhankelijkheid worden. Nu moet ons verhoudingen beginnen verbeteren. Ons het 15 jaar voor ons democratie gekregen. Aan verhoudingen beginnen werken. Het is een lang en een moeilijke proces. Ons het het recht gekregen.
En dan één ding waarmee ik wil afsluiten is net dit. Die democratische, dat is die media holdings, met die twee couranten. Dit is een oorwinning voor vrijheid van spraak en voor de onafhankelijkheid van die perswezen, is dit niet?
Ja. Je weet, in die tijd van ik kan het doen, maar die story is een interessante story. Appie Lou, wat daar zit, sal saam kan bevestig. Ons het begin met de Afrikaanse courant. En ons het hem opgebouwd tot een baie sterk maatschappij waarbij mijn dochter Krishna, wat hier voorzit, betrokken was. Ons het later aan ons eigen drukpers gehad, ons het drie couranten, Afrikaanse, Engelse en Duitse couranten publiceren. En toe het ons besluit oor die trust, want die Koran het nie my behoort nie, dit aan die trust wat ek gestig het behoort. Is dit nou al wat ons wil doen? Toe het ons besluit, nee, ons wil nog iets anders ook doen. Ons wil iets doen vir die mense volgens die trustakte om kennis en ervaring en opvoeding te bevorder. Toe het ons eers een halve aandeel in die nationale pers van Suid-Afrika verkoop. Daai geld het ons destijds aangewend en gekoop vir wat sou hotelskool word, wat nie veel daarvan geword het nie. En toe het ons onlangs, drie jaar gelede het ons die koerant verkoop aan een swart, ander helfte, aan een swart bemagtigingsmaatskapie, waarvan die huidige presidentsvrou, wat later daarna met Hage Gankop getrouwd is, die voorzitter is. En toe die mense gesê, Dirk Mats, jy is mal, maar nou raak jy heeltemal mal. Om nou een Koran te gaan verkoop wat jy opgebouw het in een swart bemachtigingsmaatskapie. Maar my verloote Krishna, my dochter, het later saam met ons besluit, ons gaan die geld wat ons vir die Koerant gekry het, gebruik. Gestort in die Dirk Mats Trust. Wat nou ons tweede skool in die ver afgereide dele van die Boemeland bou. Om kinders wat nie onder toegang tot onderwijs, tot normale onderwijs het nie. Ons kan nie Suidwes-Afrika se onderwijsprobleem oplos. Maar ons kan een voorbeeld stel, by wijze van standaarde en bewijs van goedgesindheid teenoor ons medelandgenote. En daar die erkenning en waardering ontvang ons vandag. Die bedoeling is om verder te gaan daarmee, maar ek het nou ook oorhandig wat dit betref. Ek denk ek het nou een bykie tyd of rust nodig, maar die baas sit daar, so sy moet nou maar aangaan daarmee.
Ek wil net sê, daar is een toerwoord dwars deur die boek, wat ek raak gesien het. En dis die woordjie menswaardigheid.
Ek dink ons moet nou klaarmaak, ons kan aangaan tot, nie tot Liewe Jesus weerkom nie, maar tot Namibia weerkom, ek weet nie wanneer dit gaan wees nie. Dirk, baie dankie dat jy vanmiddag hier was.
Ek
dankie.
Wil net nog iets sê.
Ja, sê dit, jou laaste woord
net
is jou.
Net die laaste woordkie.
Ja.
Ek het in die begin gehuil oor my vriende wat dood is. Het jy die storiekie gehoor van die Engelse predikant? Wat vir sy gemeente gevra het of daar een van hulle is, wat kan sê dat hy nie een vijand het nie. Toe die een nou Engelsman opgestaan en gesê, mense, hy sê, ja, my brother, but how did you do that? Hy sê, I outlived the bastards.
Die uitgever van hierdie boek, en hiermee sê ons nou redig goed by, waar is Nicole Stassen, waar is Dr. Stassen?